Voor vanmiddag is aan de beurt van behandeling vanuit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 102. Zondag 37, vraag en antwoord 102. Er wordt gevraagd, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen de eed zweren? Het antwoord luidt nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat Hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik vals zweer. Welke eer aan geen schepsel toebehoort. Gemeente, de rechte eed is op Gods woord gegrond en daarom door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament gebruikt geweest. Dat hoorden we vorige week zondagmiddag. In die volgorde. Dus niet het is door de heiligen gebruikt geweest en daarom is het naar Gods woord. Want de heiligen hebben wel meer dingen gedaan die niet goed zijn, die niet naar Gods woord zijn. Nee, het is op Gods woord gegrond en daarom door de heiligen gebruikt geweest. En we hoorden toen het geweldige belang van de eed. Als de overheid het vergt en als de nood dat vordert, dan mag de eed gebruikt worden. Dan mogen we in de naam van God een eed zweren. We hoorden zelfs dat bij de naam van de Heere zweren, als je dat eerbiedig doet, dat staat op één lijn met God vrezen, God aanhangen en God dienen. In de psalm, psalm 63, die we de vorige keer ook gezongen hebben, daar staat het ook, hij die bij mij zweert zal zich beroemen. Hij die bij mij zweert zal zich terecht kunnen beroemen. En ik wees u er de vorige keer op, ik roep het nog even in herinnering, ik wees u de vorige keer erop dat wij de eed in het dagelijks leven veel minder gebruiken dan dat dat in de Bijbelse tijd het geval was. Toen zwoer men zo nodig als dat nodig was om geschillen te doen ophouden. Ook tussen mens en mens, ook al stond je niet voor een rechtbank, maar gewoon tussen personen, individuen onder elkaar, om geschillen te doen ophouden, maakte men gebruik van dat middel, een heilig en ook een probaat middel. Ik heb het zelf ooit een keer meegemaakt, dat er in een bepaalde kwestie iemand zei, ik ben bereid ervoor te zweren. En toen werd het stil. Toen was zelfs de eed niet meer nodig. Want alleen al de aankondiging, ik ben bereid ervoor te zweren, die stopte alle monden. Ziet u dus dat het een probaat middel kan zijn, mits dat het heilig en in waarheid wordt gebruikt, een probaat middel kan zijn om de monden, de beschuldigingen, valse beschuldigingen, te stoppen. Maar, ik zou het in de tweede preek vooral hebben ook over de misbruik die je ervan kunt maken. Want ja, zo is dat met alle goede dingen, hè. Met alle goede dingen kun je ook de verkeerde kant op gaan. Met een mes kun je brood snijden, maar ook iemand doodsteken. Dat laatste is niet de bedoeling. Je kunt het er wel mee. En zo kun je dus met de eed trouw en waarheid bevestigen. Maar er zijn ook verschillende methoden om de eed geweld aan te doen. En dan treft je dus het oordeel van God. Want hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Nou, wanneer is dat nou zo al het geval? Nou, dat is in ieder geval het geval, dat begrijpt u, als er sprake is van mijn eed met EI geschreven natuurlijk, mijn eed, valse eed. Als je dus iets verklaart dat iets waar is, maar het is niet waar, je liegt onder ede, dat is mijn eed. En natuurlijk ook in het geval van eedbreuk. Dat je dus gezworen hebt iets te zullen gaan doen, maar je laat het na. Je laat het erbij zitten. Misschien dat je het wel gemeend hebt toen je het uitsprak, maar je komt je eedje, plechtige gelofte, die kom je niet na. In beide gevallen, want dat zijn broertje en zusje, mijn eed en eedbreuk. In beide gevallen roep je dan de toren van God en het oordeel van de Here over jezelf af. Let u maar op de oud-testamentische eedsformule, zo doe mij de Here en zo doe hij daartoe indien ik dit of dat niet doen zal of indien ik de waarheid nu niet spreek. Zo doe mij de Here, hij mogen mij straffen. En hij mogen er nog straffen aan toevoegen. Hè? En zo doe hij daartoe. Hij mogen er nog meerdere straffen ook aan toevoegen. Hij mogen de straf oneindig groot maken. Als ik nu niet de waarheid spreek. Vals zweren en eedbreuk. Dat is onder de schijn van waarheid de leugen bedrijven. En dat is een verschrikkelijke zaak. We hoorden al, hè, dat de Heere God zich zo ontzettend vertorent over de lastering van zijn naam. En eedbreuk en mijn eed zijn beide lastering van Gods naam. Je hebt dan het oordeel van God te wachten. Vroeg of laat. Hoe zich dat aan jou voltrekken zal, dat maakt God uit. Dat moeten we ook aan de Heere overlaten. Maar als je je daar niet van bekeert, van eedbreuk of van mijn eed, dan heb je God in alles tegen. Je hoort ook niet aan het avondmaal, hè. Kijk maar eens in het rijtje van wie degenen zijn die zich van het avondmaal moeten onthouden. Daar worden ook de mijnedigen uitdrukkelijk bij genoemd. Je hebt God tegen, zolang als je je niet bekeert. En kan dat dan, bekering van zo'n verschrikkelijke zonde, kan dat dan? Ja, gemeente, dat kan wel. Maar ik zal u één voorbeeld geven. Uit de schrift. Petrus. Toen hij Jezus verloochende. En toen ze zeiden, was jij ook niet met hem daar in die hof? En toen dat de derde keer gebeurde, toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet eens. Dat was een leugen. Het was erg dat hij de Heere Jezus verloochende. Zeer erg. Maar het was nog erger dat hij zelfs de vloek erbij haalde. En een mijn-eed zwoer, want hij kende Jezus wel, hij was wel terdege één van hen die met de Heere Jezus in de hof was. Maar hij vervloekte zichzelf en hij zwoer dat daar geen enkele sprake van was. Maar gelukkig hè, Petrus ging wel naar buiten toe. En hij weende. Hij heeft zijn zonde betreurd, diep betreurd voor het aangezicht van de Heere. Ja, dat was ook wel reden voor. Heel veel reden voor. Want het was niet een gewoon verlogene, het was nog, en misschien hebben we dat nog niet eens zo goed in de gaten gehad, als we die geschiedenis van Petrus kenden, maar dan weet je het nu, het was ook nog een keer een mijn-eed, de grootste van alle zonden. Dat is dus sterk verboden, dat begrijpt u. En dat stond ook al in vraag en antwoord 99. Maar daar werd ook genoemd. En dan komen we bij andere dingen die verboden zijn. Het onnodig zweren. En we hoorden, de eed is geoorloofd als de nood het vereist. Maar je moet nooit van de nood een deugd maken. Dat je zegt, het mag dus. Nou ja, dan doe ik dat maar op ieder willekeurig moment. Er zijn mensen die roepen bij alles wat ze zeggen, ik zweer het. Wilt u dat alsjeblieft laten? Ook al noem je de naam van God er niet bij, gebruik dat woord, ik zweer het alsjeblieft niet, als je dat niet wis en waarachtig meent. En als het ook werkelijk zo is, als dat je zegt, gebruik dat nooit in futiliteit, in zaken die eigenlijk niks van waarde zijn. Onnodige dingen. Wilt u dat dan alsjeblieft laten? De eed is veel te heilig om die te gebruiken in dingen die eigenlijk weinig of niets voorstellen. Dat is dus het onnodige zweren. Dat komt helaas veel voor. Grote zonde ook. Maar hetzelfde geldt van het lichtvaardige zweren. Ook dat zijn weer broertje en zusje, zeg maar. Maar ik wil er toch enig onderscheid in maken. Want het lichtvaardige zweren, dat hoeft niet direct te gaan om een zaak van, nou ja, van bijna niks. Dat kan ook in grote zaken plaatsvinden. En daarom is er wel terdege onderscheid tussen het onnodig zweren en het lichtvaardig zweren. Als je iets verklaart, plechtig onder ede, zoals David dat deed in Psalm 132, dan moet je er wel zeker van zijn dat je het ook zult nakomen. Daar moet je dan wel heel zeker van zijn. En als je iets verklaart dat het zus of zo is, dat je dit of dat wel hebt gedaan of niet hebt gedaan, wel hebt gezien of niet hebt gezien, dan moet je ook wel heel erg zeker ervan zijn dat de zaak ligt zoals je dat verklaard hebt. Want als dat anders is, stel dat je er na verloop van tijd achterkomt van ik heb een buis gehad. En je hebt het toch verklaard. Ja, dan zit je er wel aan vast. Als je beloofd hebt onder ede iets te zullen doen, en het valt wat moeilijker uit dan dat je dacht, het gaat wat meer centjes kosten bijvoorbeeld, of het gaat wat meer moeite en arbeid in zitten als dat je van tevoren had berekend, of de omstandigheden maken het wat lastiger om het uit te voeren. Nou, wat verder dan ook, hè, wat er ook tussen beiden kan komen, dat had je dan van tevoren maar moeten bedenken. Zo ligt dat. Daar moet je van tevoren mee rekening houden. Je moet van tevoren de kosten overrekenen. En als je die niet kunt overzien, dan moet je niet zweren. Dan kun je het misschien wel beloven, maar onder voorbehoud. Maar dan moet je het niet zweren. Want als je gezworen hebt, zegt de Bijbel, ook al zou achteraf blijken dat, ja, dat je er zelf het schip mee in gaat, dat het tot je schade is, dan kun je dat niet meer veranderen. Je zit er aan vast. Je zit er zeker en vast aan vast. Hè? Je kunt dat niet meer afzeggen. En ook niet met de smoes en ook niet met allerlei argumenten. Een woord onder ede gesproken, dat is vast en zeker een woord. De rechtvaardige, we hebben het vorige week gezongen, Psalm 15. De rechtvaardige, ook al heeft hij gezworen tot zijn eigen schade, evenwel verandert hij het niet. Dat is een van de kenmerken van een rechtvaardige. Een van, hè, wie zal verkeren, grote God in uw tent, wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst heilgenot uw heilig Sion mogen wonen. Nou, dat mag de rechtvaardige doen. En een van die kenmerken van de rechtvaardige, dat is dat als hij gezworen heeft tot zijn eigen schade, dat hij dan toch de zaak niet verandert. Ook al kost het hem zelf ook nog zoveel. Er zijn van dat overbodig zweren, lichtvaardig. Er zijn daar in de Bijbel best veel voorbeelden van. En ook wel schrijnende voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozua met de Gibeonieten. De Heer had het bevel gegeven aan Jozua om alle Kanaanieten uit te roeien, uit gans Kanaan. Maar de Gibeonieten die dachten, die waren slim. Die dachten na. Die zeiden, hoe kunnen we de dans ontspringen? Weet je wat? We doen oude kleren aan, beschimmeld brood nemen we mee. We doen oude sandalen, versleten sandalen aan onze voeten. Ik zou bijna schandalen zeggen, maar dat was het eigenlijk ook wel, een schandaal wat ze deden. Maar dat was bedrog. En ze gingen naar Jozua toe en ze deden alsof ze uit een zeer ver land komen. En wat had Jozua daar moeten doen, voordat hij de eed zwoer, dat hij de Gibeonieten in een verbond zou nemen en dat hij ze dus niets zou aandoen. Want dat zwoer hij, wat had hij eerst moeten doen, had eerst de Heere moeten vragen. Of hij dat doen mocht, ja dan nee, of die zaak inderdaad zo lag, zoals die mannen dat voorstelden. Hij had niet alleen maar af moeten gaan op dat beschimmelde brood, en op die versleten kleren en die versleten schoenen, maar hij had de Heere moeten vragen. En toen achteraf bleek dat hij toch gezworen had, maar hij was er dus bijgeluist, ingeluist. Ja, toen kon hij toch niet meer terug, hè. Toen kon hij niet zeggen van, ja, maar jullie hebben de zaak bedrogen, het is niet eerlijk gegaan. Dus die eet, die is niet geldig, die herroep ik of zo. Nee, geen sprake van, hè. Geen sprake van. Hij zou de Gibeonieten laten leven. Hij maakte ze tot waterputters en houthouwers voor de tempel des Heren, in dienst van de tempel. Maar ze hebben het er levend vanaf gebracht, die Gibeonieten. En ook de steden die rondom Gibeon waren, de Avieten die daar woonden, die hebben het er goed afgebracht. Hun list heeft gewerkt. En dat door de lichtvaardigheid van Jozua. Hij was toch met het eedzweren wel een beetje al te snel. Hij had eerst de Heere daarover moeten vragen. En een tweede voorbeeld. Denk eens aan Saul, koning Saul. In de strijd tegen de Filistijnen. Toen Jonathan zo'n grote overwinning behaalde tegen de Filistijnen. En de Filistijnen achtervolgd werden door de Israëlieten. Ja, toen had Saul een dwaze eed gezworen. Een dwaze eed gezworen. Hij had gezworen dat niemand van zijn soldaten iets zou mogen eten tot aan de avond. Want ze moesten die vijanden achterna. Dus ze mochten niets eten, geen tijd verspillen tot aan de avond. Dat was een dwaze eed, want als ze nou eens eventjes iets hadden kunnen eten. Ze werden flauw en slap, die soldaten. Ze waren de hele dag al in de weer. Als ze eens iets hadden kunnen eten, dan zouden ze veel krachtiger kunnen zijn in de achtervolging. Dan wanneer ze helemaal alleen maar doorgingen. En toen was daar Jonathan. Die had de eed van zijn vader niet gehoord. Niet gehoord, notabene. En hij nam met zijn staf wat honing op het veld. Hij vond wat honing, kostelijke, zoete honing. En hij nam het zijn staf ervan en hij proefde en nam nog wat. En hij fleurde helemaal op, hè. Hij fleurde helemaal op. En zo hadden de andere soldaten dat ook moeten kunnen doen, hè. Maar Jonathan, die kon dat doen. En ja, toen achteraf bleek dat zijn vader dat gezworen had. En dat hij dus daarvoor zwaar gestraft zou moeten worden. Maar de dwaas, dat was Saul. Saul had zijn zoon niet in dat gevaar mogen brengen. Hij had lichtvaardig, onnodig, die eed gezworen. Hij had beter moeten nadenken. Het is ook een duidelijk geval. En wat dacht u van Jefta? De Gileadiet. Dus in het Oost-Jordaanland. In zijn strijd tegen de Ammonieten. Ja, wat hij het eerst zou tegenkomen uit zijn huis. Ja, onder ede, een gelofte. Dat zou voor de Heere zijn. Wat het eerst zou tegenkomen uit zijn huis. Als u terug zou komen van het slaan van de vijanden. En wat kwam hij tegen? Zijn enige dochter. Och, hoe hebt ge mij beroerd, zegt hij tegen haar. Ja, hij had die eed niet moeten zweren. Zo onbedacht. Wat hebt ge me beroerd? En wat zegt die dochter dan? Ach, vader. Zeer ontroerend, hè. Als het voor de Heeren is, dan is het altijd goed. Doe dan aan mij wat gij de Heeren beloofd hebt. Want ik heb gesproken, zegt Jefta, en ik zal niet kunnen teruggaan. Ja, dat besefte hij meteen al, hè. Ik heb gesproken en ik zal niet kunnen teruggaan. Hij kon niet meer terug. En hij ging ook niet meer terug. En zijn dochter stelde zich beschikbaar. Als het voor de Heere is, dan is het immers altijd goed. Doe dan datgene wat gij aan de Heere gezegd hebt. Drie voorbeelden heb ik genoemd. Ik noem er nog een vierde bij. Herodes. Ja, en die kwestie van Herodias. Dat feest van zijn verjaardag. Dat meisje dat danste, dat behaagde de koning. Ik zal u geven wat gij vragen zult, al is het tot de helft van mijn koninkrijk. Dat zwoer hij haar, die onbedachteling. Je had misschien ook wel een beetje al te veel in het glaasje gekeken. En toen vroeg ze om het hoofd van Johannes de Doper, in overleg met haar moeder. En ik kon niet meer terug, hè, om de ede. En om degene die mede aanzaten, hij zou zich schamen voor degene die daar zaten. Die hadden allemaal die eed gehoord. Hij kon niet terug vanwege die eden. En dat kostte wel Johannes de Doper zijn hoofd. En nou, zomaar een paar voorbeelden waarin je kunt zien. Want dat je dus bij het zweren van een eed wel zeer goed moet oppassen. He, dus dat je wel heel zeker moet zijn van je zaak, of je dat wel volbrengen kunt. En dat je niet zomaar onbedacht een eed uitzweert, lichtvaardig, zonder de consequenties te overzien, zonder van de waarheid ten volle overtuigd te zijn. Dan is dat lichtvaardig zweren al zonde, en als je het dan ook nog niet na zou komen, dat deden in die gevallen die ik gezegd heb, dat deden ze wel, ze kwamen het na. Maar als je het dan niet na zou komen, ja, dan zou je een dubbele zonde doen. Een dubbele zonde, lichtvaardig zweren en het dan nog niet nakomen ook. En nu hebben we een paar dingen gezien van wat dus niet, hè. De catechismus die voegt er nog één bij. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee. Er wordt er nog één bijgevoegd, wat niet mag. Je mag niet zweren bij Maria. De catechismus is in de tijd van de reformatie geschreven. Dus dat was actueel. In de Romeinse kerk werd gezworen bij alle heiligen, bij de apostelen. Bij de heiligen van alle eeuwen die in de christelijke kerker geweest waren. Men meende dat dat mocht, men riep ook de heiligen aan, dus dan kun je erbij zweren ook. En we zagen de vorige keer dat er een spits in deze zondagsafdeling tegen de dopers zat. Een spits tegen de dopers, die zeiden, je mag helemaal niet zweren. Maar de reformatie die had met twee fronten te maken. Aan de ene kant de Roomse kerk en aan de andere kant de dopers. En u ziet hier dat beide spitsen in deze zondag voorkomen. De vorige vraag richtte zich tegen de dopers die het eedzweren helemaal weg wilden hebben. En dit richt zich tegen de Roomse praktijk om bij engelen te zweren, bij heiligen te zweren, bij apostelen te zweren, bij Maria te zweren. En daarvan zegt de catechismus, nee, dat is niet geoorloofd. En waarom dat zo is, dat zullen we zo dadelijk nog wel zien. Ik lees in de Bijbel ook dat Israël menig keer gezworen heeft bij afgoden. En dat mag natuurlijk ook niet. Dat noemt de catechismus niet, maar dat mag natuurlijk ook niet. We lazen uit Jeremia 12, dat als de Heere straks zijn volk genadig bezoekt, dan zullen ze weer leren te zweren, zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, zo waarachtig als de Heere leeft, zoals ze vroeger geleerd hebben, mijn volk te zweren bij Baal. Dus voor de ballingschap, voor de terugkeer, leerde men te zeggen zo waarachtig als Baal leeft. Men zwoer bij de afgod. En zoals ze dat toen gedaan hebben bij Baal, zo zullen ze dat straks, bij de terugkeer uit de ballingschap, zullen ze dat weer doen bij de Heere hun God. He, maar u ziet daaruit dus dat dat duidelijk voorkwam. En niet alleen daar vinden we dat in de Bijbel. Maar we lezen bijvoorbeeld bij een van de kleine profeten, bij Zefanja, dat men ook wel zwoer bij Milchom, het verfoeisel van de Ammonieten. Het is de afgod van de Ammonieten. En bij Kamos, de god van de Moabieten. En men zwoer dus in het wilde weg bij alle mogelijke volken. Ja, zelfs wel dat men zwoer zowel bij Baal als bij de Heere. Men behutste het gewoon een beetje bij elkaar heen. De ene keer deed men het bij Baal, de andere bij de Heere. Of misschien wel bij allebei tegelijk. Hè, zo waarachtig als Baal leeft en zo waarachtig als de Heere leeft. Hè, in ene zin, dat zou ook zomaar kunnen dat ze dat zo gedaan hebben. Dat ze het gewoon naast elkaar stelden van waarom zou je niet bij twee goden tegelijk kunnen zweren. In ieder geval, de praktijk leert dat dat gewoon waar was. Dat gebeurde. En dat gebeurde ook bij de volkeren, natuurlijk ook bij de volkeren rondom Israël. De Grieken, hè, later tijd, de Grieken, die zwoeren bij Zeus, de oppergod. En de Romeinen, die zwoeren bij Jupiter, de oppergod van de Romeinen. En de moslims tegenwoordig, die zweren bij Allah. Ja, zo gaat dat. Zo gaat het. Is dat nou geoorloofd te zweren bij een God die niet bestaat? Ja, natuurlijk niet. Dat zal duidelijk zijn. Natuurlijk kan dat niet. Dan zondig je tegen de Heer. En de overheid mag dat ook niet toestaan, hè? Ja, je kunt natuurlijk zeggen van ja, de overheid moet neutraal wezen. Dus die moet alle godsdiensten gelijk achter. Een boeddhist mag bij Boeddha zweren. En een hindoestaan mag zweren bij een van de vele hindoe-goden. En een moslim bij Allah. En een christen dan bij God, de Heere. Iedereen moet dan zijn eigen God maar kiezen. Maar een neutrale overheid bestaat niet. Dat zegt men wel, de overheid moet neutraal zijn. Maar dat bestaat niet. Neutraliteit is onmogelijk. Je bent altijd voor of tegen. Een overheid die neutraal wil zijn, is anti. Is tegen. Neutraliteit is onmogelijk. Dus als men het blauw-blauw wil laten, je mag zweren bij welke God dat je zelf wil, waar op zichzelf zo aan de buitenkant iets voor te zeggen zou zijn. Wij zijn een land dat zijn wortels heeft in de joods-christelijke traditie. Dat hoor je zelfs wel politici zeggen die helemaal niet van een christelijke partij zijn. Maar die toch wel zeggen, wij zijn geworteld in de joods-christelijke traditie. Als dat waar is, en dat beweren de heren politici zelf, als dat waar is, nou trek dan ook de consequentie, dan moet de eed ook alleen maar zijn bij de heren. Dan kan die neutraliteit, dat zweren bij andere goden, dat kan dan niet bestaan. En het is duidelijk, gemeente, dat de Bijbel daar ook radicaal in is. Die verwerpt dat tot en met. Nee dus. Dat mag allemaal niet. Niet bij schepselen. Niet bij heiligen. Niet bij afgoden. Nee, de catechismus noemt dat hier niet. Maar dat voeg ik er dan bij. Dat mag natuurlijk ook niet. Die zijn God af. Nooit God geweest. Afgod betekent ongod. Je bent een ongod, je bent geen god. Hè? Afgod is ongod. Je bent geen god, nooit geweest en je zult nooit worden ook. Drekgoden, ijdelheden, zegt de Bijbel. En mag het dan misschien, zo vragen wij, toch nog maar eventjes bij enig ander schepsel? Mag het dan misschien bij een machthebber? Bijvoorbeeld in Noord-Korea, een absoluut despoot, Kim Il-sung. Mag het daar dan bij? Of mag het bij Hitler? In het Derde Rijk? Of bij een ideologie? Het communisme of het fascisme of welke andere ideologie ook? Mag dat dan? Mag dat dan bij een koning? Nou, we lezen het een paar keer in de Bijbel dat er iemand bij een koning zweert. Maar dat is natuurlijk ook maar een schepsel. Dat was natuurlijk niet goed. Dat was niet goed. Nee. Staat de catechismus. Nee, ook niet bij enig ander schepsel. Geen heilige, maar ook niet een ander schepsel. En mensen en ideologieën en welke dingen in de wereld er ook maar zijn, dat zijn allemaal niet meer dan schepselen. Nee dus. En dan denken wij bij het zweren bij de schepselen, moeten we toch ook even denken aan de fariseeën. De fariseeën, zegt u. Zouden die dan beschepselen gezworen hebben? Dat waren toch mensen die tot en met voor de dienst van God opkwamen en zo stipt mogelijk probeerden te leven. Ja, dat dacht u. Ja, dat dacht u. Dat dacht u. We hebben het gelezen uit de Bijbel, hè. Matthäus 5. En nog duidelijk in Matthäus 23. Dat ze er gewoon een potje van maakten. En dat is niet te veel gezegd. Ze maakten er gewoon eenvoudigweg een potje van, die stipte mensen. Ja, zomaar. Ze waren stipt tot op een bepaalde hoogte, zeg maar. Hè. Dat heb je nog wel eens een keer. Hè. Mensen die stipt zijn aan de buitenkant, maar komen ze niet, leer ze niet echt kennen. Want als je ze echt leert kennen, dan weet je het wel. Hè. Die mensen zijn er tot op de dag van vandaag ook. Jezus noemt dat gij geveinsden. Gij hypocrieten. Gij toneelspelers. Het woord hypocriet, geveinsde, betekent eigenlijk vanuit de Griekse taal een toneelspeler. Iemand die zich anders voordoet dan dat hij in werkelijkheid is. Dat is een toneelspeler. Nou, dat zijn de geveinsden. Dat waren de fariseeën. Want wat deden ze nou? Hè? Wat deden ze nou? Ze zwoeren niet bij de Heer, maar bij de hemel. En als ze dan aan hun eed herinnerd worden, ja, dan kropen ze eronder uit. Dan zeiden ze, ja, maar let even op, hè. We hebben niet bij de Here gezworen, bij God gezworen, we hebben maar bij de hemel gezworen. Een aardig foefje om eronder uit te kunnen kruipen. En ze zwoeren niet bij het altaar, maar bij wat op het altaar is. En ze zwoeren niet bij de tempel, maar bij het goud van de tempel. En dat soort foefjes. En als ze dan aan hun eed herinnerden, dat je hebt bij de tempel gezworen, of je hebt bij het goud van de tempel gezworen, dan wisten ze altijd wel iets om te ontsnappen en om te ontkomen. En in dat kader zegt de Heer Jezus dan ook, en daar vinden we die woorden ook in Matthäus 5 terug, in dat kader. Zweert ganselijk niet, hè. Want dan is het beter om helemaal niet te zweren, dan met het zo te doen. Want dat is natuurlijk je reinste bedrog. Dat is onder de schijn van rechtheid, hè. Je gaat zweren, onder de schijn daarvan. Proberen door de mazen van het net ertussenuit te knijpen. En dat is natuurlijk boosheid in de ogen van God tot in het kwadraat. Hè. De geveinsdheid is ook de grootste zonde. Hè. Geveinsdheid is erger dan goddeloosheid. Je kunt nog beter goddeloos zijn dan geveinsd. Jezus noemt het de zuurdesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat alles bederft. Hè. Zuurdesem bederft. Dat zuurdesem trekt overal in door. de zuurdeesem. Hoedt u voor de zuurdeesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat is de geveinsdheid. Je kunt nog beter een pertinente goddeloze wezen dan een mens die aan de buitenkant mooi doet, maar er ondertussen voortdurend op uit is om de zaak te versjaggeren. Dat mag niet. En dat deden dus die fariseeën juist met het eedzweren wel. Ze zwoeren. Iedereen keek tegen ze op. Ze zwoeren. Bij de hemel, bij de tempel, bij het goud van de tempel. Maar bij het een gold het en bij het ander gold het weer niet. En dan kropen ze dus met een uitvlucht, met een smoesje, kropen ze onder hun eed uit en dan waren ze er zogenaamd niet aan gebonden. Want ze hadden maar zus gezworen of ze hadden maar zo gezworen. Hè? En dan konden ze er dus altijd nog weer aan ontsnappen. Nou, je begrijpt wel, dan heb je van de eed een fars gemaakt. Dat heeft dan geen enkele waarde meer. En vandaar dat de Heer Jezus zei, zweert ganselijk niet, nog bij de tempel, nog bij de hemel, nog bij de aarde, maar zweert uitsluitend bij God, zegt de Bijbel dan. Uitsluitend bij God. Maar al die smoesjes eden, al die uitvluchten, die moet je zeker achterwege laten. En kennelijk kwam later, in late tijd, in de tijd van de apostelen, dat onder de Joodse christenen nog wel voor, hè, dat fariseïstische, hè, dat proberen er tussenuit te knijpen. En vandaar dat Jacobus, de broeder des Heren, hetzelfde ook zegt in Jacobus 5. Daar hebben we vorige week al op gewezen dat er staat, waar de dopers zich op beriepen. Maar dat heeft te maken met dezelfde soort praktijken die kennelijk ook binnen de christelijke gemeente niet helemaal onbekend waren. Dus laten we op onze hoede wezen, zweren doe je bij God alleen. En niet bij het altaar, niet bij de gave die erop is, niet bij de hemel, niet bij de troon van God. Je zweert niet bij het altaar, je zweert niet bij de tempel en ook niet bij het goud van de tempel. Je zweert uitsluitend bij de Here, want anders moet je iedere eed achterwege laten. Laat dan gewoon je ja, ja zijn en je nee, nee. En wat buitendien is, dat is uit de mond. Dat zegt de Heer Jezus. He, dat is duidelijke taal. Hij wijst dus het zweren bij andere dingen, dingen, schepselen, dingen die bestaan. In plaats van de Here, dat wijst de Heer Jezus pertinent van de hand. He, dat mag je dus niet doen, zweren bij enig schepsels, niet bij de zon, niet bij de maan, niet bij de sterren, bij geen enkel schepsel. En waarom niet? Nou, de catechismus die geeft daar tekst en uitleg. Want een rechte eed is God aanroepen. Dat hij als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven. Het is God aanroepen. Als je zegt, zo waarachtig als de Heere leeft en mijn ziel leeft. Een heel bekende eedsformule. Zo waarachtig als de Heere leeft en mijn ziel leeft. Dan zeg je met dat laatste, mijn ziel leeft, mijn ziel mogen mij worden afgenomen. Die mogen mij worden afgenomen. En bij dat eerste, zo waarachtig als de Heere leeft. Nou, als ik de waarheid niet spreek en als ik niet doe wat ik zeg, dan zal God geen God meer wezen. Dat is toch wat, hè? Dat is nogal wat. Als je dat in de eed zegt. Voel je hoe diep dat ligt. Het is zo waarachtig als de Heere leeft. God zou geen God meer zijn als ik nou de waarheid niet spreek. En ik mogen zelf mijn leven erbij inleggen, zo waarachtig als ik leef. Als ik de waarheid niet spreek. Hè? Naast die andere formule. Zo doe mij de Heere en zo doe hij daartoe. Hè? Dus hij mogen mij straffen. En hij mogen nog andere straffen erbij voegen. Vind je ook heel veelvuldig deze eedsformule in de schrift. God zal geen God meer zijn. En ik mogen mijn leven erbij ingeven als ik nou niet de waarheid spreek en als ik niet doe zoals ik hier onder ede beloof. En als de Heere God zelf zweert, hè, zo waarachtig als ik de Heere leef, dan zegt de Heere dus eigenlijk hetzelfde. Ik houd op God te zijn. Als ik niet doe wat ik zeg, dan houd ik op God te zijn. Dat is wat. En nog geloven wij hem niet. We hebben de vorige keer gehoord over eed en belofte. Hè? Twee dingen die de Heere God bij elkaar voegt. Opdat het vast en zeker zou zijn. En nou zegt de Heere God tegen ons, hè, ook in zijn eedsverbond. Hè, want hij is de God van de eten van het verbond. In de eed die hij ons zweert in het verbond. Dan zegt de Heere, ik houd op God te zijn. Als ik niet doe wat ik beloof en zeg. Ik houd op God te zijn. En nog geloven. Nog laten wij die eed, die laten we over ons heen komen en we gaan over de orde van de dag. Nou, dan voelt u wel hoe ongerijmd dat is. Als God dan zelf zweert, zo waarachtig als ik leef. Zo waarachtig als ik leef. Ik zal God niet meer wezen als ik niet doe wat ik zeg. Nou, als de Heere dat tegen ons zegt, dan zullen we toch moeten geloven. En dan zullen we toch op de knieën moeten gaan. En dan zullen we toch voor hem moeten zwichten. Want als het zo ligt, dan houdt het voor ons op. Dan moeten we wel toegeven dat de Heer gelijk heeft. En dat zijn woord waarachtig is. Dan zullen we dan voor moeten zwichten. Want de Heer zegt, als ik het niet doe, dan houd ik op God te zijn. En dat is natuurlijk onmogelijk. Hè? Dat voelt u wel. Dat is natuurlijk ten ene male onmogelijk. Dus het is ten ene male onmogelijk dat God liegen zou. Ten ene male onmogelijk. Hè? Dus ja, dan weet je dat de beloften wis en zeer waarachtig zijn. Dat is de diepste bevestiging die er is. De eedzweren is dus God als getuige aanroepen over jouw ziel. Dat jij de waarheid spreekt en dat je zult doen wat je belooft. En daarom mag je dus niet zweren bij een schepsel of bij een afgod of bij een heilige, een ander mens. Nee, want die kunnen geen getuigen zijn over je ziel. Die zijn niet alwetende. Geen heilige, geen apostel, geen koning, geen medemens. Allemaal maar medeschepselen. Allemaal maar medeschepselen. En die horen de eer van de alwetendheid niet te krijgen. Die kunnen niet beoordelen of dat jij de waarheid spreekt. Dat kan niemand beoordelen. Dat weet God alleen. God alleen is alwetend. En daarom is hij ook alleen degene die het hart kent. Die het hart kent. Die harten en nieren doorzoekt. Als jij iets beweert, of je het ook meent, of het ook echt zo is. Er zijn mensen die bedriegelijk kunnen liegen en dan lijkt het alsof ze de waarheid spreken met een stalen gezicht. Maar God die het hart kent, die oordeelt daarover. En die eer van hartenkenners te wezen en de nieren te onderzoeken, die kunnen wij niet aan wie dan ook, niet aan een afgod en niet aan een medeschepsel toekennen. Daarom kunnen we alleen maar zweren bij God. En een beroep doen op zijn alwetendheid. Als je dus je hand opheft tot de Heere, zoals Abraham dat deed bij de koning van Sodom. Ik heb mijn hand opgeheven tot een Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Als je dat doet, dan zeg je, Heere, u weet het. U weet dat het zo is. Zoals ik nu hier zeg, onder ede verklaar. U weet dat ik de ganse waarheid spreek. En u weet het, dat als ik dit niet nakom, dan zult u het ook zien. Hè? Want ik moet even denken aan Jacob, toen hij stierf in Egypte. Toen liet hij Jozef bij zich komen. En toen liet hij Jozef zweren hem niet in Egypte te zullen begraven, maar in het land Kanaan. En ja, Abraham, Jacob stierf. En dan zou je kunnen denken van ja, hij heeft het wel gezworen, maar dat weet vader Jacob toch niet meer of ik het nakom, ja of nee. He, zo gebeurt ook wel eens een keer, he, onder de mensen. Ja, hij heeft wel gezworen, ja, ik heb het hem wel beloofd, maar ja, hij weet het nou toch niet meer, of zij weet het nou niet meer, of we dat doen zoals hij dat gewenst had en gewild heeft en gezegd heeft. He. Dus dan doen we het maar anders, chef. Ja, tegenwoordig komt dat allemaal voor onder de mensen, hoor, want mensen zijn niet meer zo trouw aan het gegeven woord. Zeker ook niet in onze tijd. Ja, Jacob ziet het niet meer, maar de Heere ziet het nog wel. Ziet u hoe belangrijk het is? Ook al zou degene aan wie je onder ede gezworen hebt gestorven zijn. Zie hoe belangrijk het is dat je God als getuige hebt aangeroepen over je ziel. Je hebt nog wel met God te maken. Ja, je hebt misschien niet meer met de overledene te maken. Die is er niet meer, die ziet het niet meer, dat is waar. Al zou een stukje respect naar de overledene toe ook nog wel op zijn plek zijn. Zeker wel. Maar die ziet het niet meer, dat is waar. Maar God ziet het wel. En daarom is het zo belangrijk dat in het eedzweren we God aanroepen als getuige over alles. Omdat hij alles weet en alles ziet. Ik denk ook aan Jozef. Jozef zelf weer. Hè, als die sterven gaat. Een aantal jaren later natuurlijk. En dan sterf je in Egypteland. En dan zegt hij tegen de kinderen Israëls. Zweer mij dat als de Heere God jullie hier vandaan gaat halen, uit Egypteland zal uitbrengen, en dat zal de Heere gaan doen, zegt Jozef in het geloof. Zweer dan dat jullie mijn beenderen meenemen de woestijn door, naar het beloofde land, om het daar in Kanaan te begraven. En dan wederom zweren de kinderen Israëls dat aan Jozef. En dat zou nog een paar eeuwen duren, maar dan gaat de eeuw gewoon mee, hè? De eed gewoon mee, hè? Van geslacht opgeslacht. Die gaat de eeuwen dan mee door. Ze zijn ook wel een paar eeuwen daar in Egypte geweest. Maar ze hebben Jozef meegenomen. Zijn gebeente. Ze zijn de eed nagekomen. Nou, ze mochten het ook eens niet gedaan hebben. Want de alwetende God, die heeft het gehoord. En de eed die de kinderen Israëls toen gezworen hebben, die houdt bij hun geslacht toen niet op. Die ging ook de geslachten na nog met ze mee, niet waar. Een eed die je uitgesproken hebt, die spreek je uit. Coram Deo noemen we dat. Voor het aangezicht van God. Dat is Latijn. Coram Deo. Voor het aangezicht van God. En als je die eed niet nakomt, dan heb je met God te doen. Vader Jacob zal geen vin meer verroeren. En ook vader Jozef niet. Maar God wel. Je hebt met God te doen. Ik moest toen ik dit voorbereidde. En ik wil u dat toch eventjes zeggen. Ik moest toen denken aan de situatie in 2004. Bij de kerkscheuring. Niet om die dingen nog weer op te rakelen. En aan me weer voor het voetlicht te halen. Hoewel, we mogen ook niet vergeten wat er gebeurd is. Wij als ambtsdragers, en ook als dominee in de Nederlands Hervormde Kerk, dat was ik, hebben het ja uitgesproken op de grondslag van de belijdenis van de kerk. En het ja in de kerk is een eed gelijk, hè? Dat heb ik u de vorige week uitgelegd. Het ja in de kerk is een eed gelijk, dat is een eed aan God gezworen. Gij zult de Heere uw eden houden. Als dan de belijdenis verandert, dan kun je toch niet je eed terugnemen. Je mag toch niet je eed breken, om dan opeens een andere belijdenis te aanvaarden. Dat was de reden waarom we de pastorie zijn uitgezet. En waarom dat we de kerkelijke goederen moesten verliezen. Dat was de reden. Omdat we vasthielden aan de eed aan God gezworen. En ook al is dat dan tot je eigen schade, en als je de pastorie uit moet, en als je de kerk kwijtraakt, en alle bezittingen kwijtraakt, zoals ook hier op Urk gebeurd is, dan is het tot je eigen schade, niet waar? Maar evenwel verander je niet Evenwel verander je niet, want je hebt God onder ede gezworen. Om de belijdenis te respecteren, niet alleen maar ook om die te onderschrijven. En daar kun je dus niet vanaf. Daar konden wij niet vanaf. Daar mochten we niet vanaf. Dat zou eedbreuk zijn geweest als we dat hadden gedaan. He, dat wil ik toch nog wel even kwijt. Ja, want zo ligt dat dus. He. Zo scherp ligt dat. En zo kun je er ook voor komen te staan in het leven. Ook in het ambtelijke leven. We kwamen er toen zo voor te staan. En het is wel goed dat we dat niet vergeten. Maar dat we dat goed in onze gedachten houden van waarom was dat eigenlijk toen in 2004? Het was om de eed aan God gezworen. En daar weet God vanaf. God weet of het waar is of niet. God weet of je het nakomt, ja of nee. Hij oordeelt altijd over goed en kwaad. Hij is de kenner der harten. Hij weet waarom het gaat. En ja, we zagen het vorige week ook bij die vrouw, hè. Ja, ze werd onder ede genomen als ze werd beschuldigd van overspel. Zondagmorgen was dat, vorige week zondagmorgen, als ze toen in de kerk was. Ze werd beschuldigd door haar man van overspel en ze stond daar met die gaven in haar hand. En de priester met het water van de vervloeking in zijn hand. En hij beëdigde haar om te verklaren zoals het was. En ja, die eed, God wist het alleen. Of ze de waarheid sprak, ja of nee. Niemand kon het verder controleren. Er was geen bewijs tegen haar. Het was alleen maar een verdenking, alleen maar een beschuldiging. God alleen kon er over oordelen. En dat deed hij ook. Niet op dat moment zelf, maar het zou uit het verloop van de zaak zou het blijken. Het zou vanzelf blijken of ze de waarheid had gesproken, ja of nee. Op ter zegen op rustte of juist vloek en bitterheid. En als ze loog, dan kwam er vloek en bitterheid en anders de zegen. Als ze de waarheid sprak, dan kwam er over haar de goddelijke zegen. Dus het zou uit het verloop der dingen blijken. En zo is het nog. Gemeente, als wij bij de Heere een eed zweren, roepen we God als getuige aan over onze ziel. En we roepen God aan dat Hij die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis zal geven. Of Hij ervoor wil zorgen, dat zal blijken of je de waarheid gesproken hebt, ja dan nee. En dat die mij dan mogen straffen als ik vals zweer, als de waarheid niet gesproken heb. En dan mogen hij mij straffen. Dan mogen dat ook in straffen blijken. Dat roep je dan over je uit. Ik moet in dit verband denken aan koning Saul. Weer even Saul. Maar nu in een andere geschiedenis. Had nog te maken met die Gibeonieten, weet u wel. Jozua had de Gibeonieten gezworen een verbond. Dus niet te doden. Kon die niet vanaf. Maar de richter de tijd zit daar helemaal tussen. Toen kwam koning Saul aan het bewind. En die vond dat het wel tijd werd om die Gibeonieten eens een keer onder handen te pakken. En dat deed hij dan ook. En toen kwam er een grote hongersnood. Een grote toren van God over dat land. Een grote toren van God kwam er over Israël. Vanwege het feit dat Saul de eed van Jozua zo lang geleden, maar voor Gods aangezicht gedaan. God wist het nog, Saul zal het ook wel geweten hebben. Maar hij had er lak aan. Hij handelde er gewoon tegenin. Dat de Heere die alle ding weet, het Saul met toren en Israël met toren heeft bestraft. Dat ze de oude eed van geslachten ervoor, dat ze die aan de kant hadden gezet, aan de kant geschoven. Zo scherp ligt dat ook weer een duidelijk voorbeeld, denk ik, om te laten zien hoe scherp dat het ligt dat God aan de waarheid getuigenis zal geven. Eeuwen later desnoods. Eeuwen later. Toch geeft hij aan de waarheid getuigenis. En hij straft als de eed gebroken werd in dat geval. Het was geen vals leren, maar de eed werd gebroken. Hè? En de Heere heeft dat aan Israël gestraft. Het heeft Saul zelfs een aantal van zijn zonen gekost die opgehangen werden aan houten palen. U kunt dat lezen in de boeken van Samuel, dat dat inderdaad is gebeurd. Dus het luistert wel nauw met de eed, dat mogen duidelijk zijn. Wij mogen geen eed zweren dus bij enig schepsel, want bij een schepsel zweren die eer komt aan geen schepsel toe. De alwetendheid komt aan geen schepsel toe, maar aan God wel. En dus moeten we altijd de Here voor ogen stellen. En als het om een rechtvaardige zaak gaat, dan mag je God als getuige aanroepen. God is mijn getuige, doet Paulus ook. God is mijn getuige. Hij weet dat ik niet lieg. Dat is ook een eed. Hij weet dat ik niet lieg. En niemand anders kan het weten. Er blijft maar één beroepsinstantie over om de waarheid aan het licht te brengen. En hoe God dat doet, soms al in dit leven, maar soms ook pas erna. Ja, dat kan ook. Als we voor de rechterstoel komen. Het is niet gezegd dat het altijd in dit leven al tot uitdrukking komt, of jij de waarheid gesproken hebt, ja of nee. Het vaste geloof zie je wel in de Bijbel dat God dat doen zal. Dat hij het zal laten blijken. Het is ook menigmaal gebeurd. Gebeurt nog menigmaal. Dat de waarheid uiteindelijk toch aan het licht komt. Bijvoorbeeld in zegen. Of in straf. Als je gelogen hebt. Maar het komt niet altijd in dit leven zichtbaar. Maar houd er rekening mee. Als het in dit leven niet zichtbaar wordt, dan komt het wel openbaar. Voor de rechterstoel van God. Want we hebben allen met God te doen. Hè? We hebben allen met hem. Krijgen we te maken. We krijgen met hem van doen. Als het niet in dit leven is. En het is al in dit leven. Dan wel erna. Hij zal getuigenis geven. En die eer komt niemand anders toe, inderdaad. De catechismus heeft gelijk. Die eer komt niemand anders toe dan God, die alles weet en ziet. Amen.